Ha, leuk dat je er bent bij de Engel op Aarde podcastshow met Danielle Hermeler als jouw host. En ja, vandaag een spannend onderwerp, voor mij althans. Misschien voor jou heel erg goed om daar wat meer over te horen. Spannend omdat ik een mail gebruik wat al weken in mijn hoofd zit. Wat ik een tijd terug heb gekregen van iemand die zij had zich aangemeld voor mijn masterclass. En had op mijn vragen gereageerd. En wat zij met mij gedeeld heeft, dat heeft mij enorm geraakt. Maar ik heb haar nooit gesproken. Ik ken haar ook niet. Ik ken haar verhaal niet. En ik wil deze podcast wel met haar gaan delen. Maar misschien sla ik wel de plank helemaal mis. Dus dat vind ik altijd een beetje spannend. En daarom ga ik nu ook al meteen deze aflevering lostrekken van haar. Maar ik ga wel zeggen, ik laat me inspireren door haar mail. En ik weet ook nog niet eens hoe ik erop ga reageren, dus dat vind ik ook spannend. Maar het feit dat het me zo bezig heeft gehouden, zegt eigenlijk al genoeg. Het is een belangrijk onderwerp. Even kijken, ik pak het erbij. En zij schreef dat zij de afgelopen 12 maanden, dus een jaar, een flink bedrag heeft besteed aan een traject bij iemand die een magische reis in een groep met 1-op-1 mentoring aanbood. Met als doel om je te connecten met de diepere lagen in jezelf, contact maken met het diepste deel van je gevoelens en je lichaam, dus een diepere connectie met je soul purpose en vanuit daar gaan leven. Ja, dit had ik op mijn website kunnen zetten natuurlijk. Hè. Dit is ook het werk wat ik doe en het is ongrijpbaar werk, het is lastig werk, het is, ik. Voor iemand die alles heel graag heel concreet wil maken, heb ik gewoon het verkeerde vak gekozen. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Want dit is magisch werk, totdat je echt snapt wat je aan het doen bent. En dan is het ook nog eens lastig, want ik snap wel wat ik aan het doen ben. Althans, voor wat ik nu deel. Hè. Ik heb ook nog heel veel dingen waarvan ik denk, oh, dat is wel magisch. Maar dan deel ik dat nog niet, omdat ik het nog niet voldoende heb belichaamd. Maar goed, ik weet ook, omdat dat ongrijpbare dan om te gaan zetten in taal, in oefeningen, in ervaringen, zodat een ander het zich ook weer gaat herinneren, is nog steeds wel een hele kunst. En ik denk dat dat dit mailtje mij daarom zo geraakt heeft, want het is haar niet gelukt. En ze heeft een behoorlijk bedrag geïnvesteerd. En dat ga ik maar even niet herhalen, maar laat ik het zo zeggen. Ook ik schrok daarvan. En ik heb al behoorlijk wat geld uitgegeven aan mijn eigen ontwikkeling. Ik durf zelf ook een flink bedrag te vragen voor mijn 3 maanden traject. Maar laat ik het zo zeggen. Dat bedrag wat ik vraag voor mijn 3 maanden traject verbleekt bij het bedrag wat deze vrouw heeft moeten neerleggen voor een jaar traject. Dan kom ik nog niet eens aan de helft. Ik ben niet zo goed in rekenen. Oh, dat is eigenlijk wel een leuke. Deze had ik natuurlijk even moeten voorbereiden. Even kijken, als ik nou heel snel uitreken. Dan kom ik denk ik aan nog niet eens een kwart van wat zij betaald heeft bij deze vrouw. Dus je snapt dat ik inderdaad ook even met mijn wenkbrauwen omhoog ging en dacht, holy moly, heb je dat echt betaald? Wat heb je daar allemaal voor gekregen, joh? En dit komt uit mijn menselijkheid. Daar help ik je ook niet mee om dit te zeggen. En ik zeg het nu bewust, omdat ik jou wil meenemen in dat iedereen uiteindelijk een grens heeft aan wat hij aanvaardbaar vindt wat je betaalt. Wat je letterlijk in geld overmaakt naar een ander. Iedereen heeft daar zijn eigen comfortabele ruimte in. En dit was een bedrag waarvan ik zelf dacht, wow, ik had hem denk ik niet durven neerleggen. En zeker niet in 1 keer. Dus een commitment voor 1 jaar. Ik had dat misschien 25% van dat bedrag voor 3 maanden willen neerleggen. Maar had ik ook wel even moeten slikken. En verder heb ik hier geen oordeel op. In de zin van, je kan vragen qua geld wat je wil. En je kan betalen aan geld wat je wil. Dit is uiteindelijk gewoon een vrije markt, een vrije keuze. En ik weet ook, als jij echt een transformatie doormaakt, echt een transformatie doormaakt, en je hebt daar behoefte aan, je voelt het vanuit je tenen. In mijn vorige aflevering heb ik ook iets gezegd over heimwee, zielsheimwee. Nou, ik kan je vertellen, dan leg je met liefde een flink geldbedrag neer. Maar, en nu komt de grote maar. En daarom bleef het mailtje zo bij me hangen. Want Zij heeft niet gekregen wat ze had gehoopt, maar erger nog, en daarom bleef die bij me plakken. Het tegenovergestelde is bij haar gebeurd. Dus in plaats dat ze op zijn minst nu staat waar ze een jaar geleden ook stond, omschrijft zij zichzelf nu als moe, verdrietig, bijna een beetje depressief en teleurgesteld, want het tegenovergestelde is gebeurd. En nu trek ik hem los van haar, want ik ken haar verhaal niet, ik ken het traject niet, ik weet ook niet eens bij wie ze het doet. Ik ben wel razend nieuwsgierig overigens wie dit aanbiedt. Ik voel ook voor degene die het aanbiedt, want ze heeft kennelijk het niet kunnen waarmaken. En ik voel daarmee, omdat ik natuurlijk ook bang ben dat ik het niet altijd kan waarmaken. En sterker nog, ik weet dat ik het niet altijd kan waarmaken. Althans, dat iemand het niet helemaal zo kan pakken zoals ik het overbreng, dat weet ik. En dat, de waarheid ligt ook altijd in het midden door wie dat nou eigenlijk komt. Hè? Maar dat is natuurlijk wel als je gaat samenwerken met coaches en therapeuten. Dus elke coach en therapeut, dus ik spreek ook naar jou als jij zo'n coach of therapeut bent, kan hierover meepraten. Niet elke cliënt, niet elke klant, niet elke patiënt. Dat is natuurlijk een woord dat ik helemaal nooit gebruik, maar ik denk even aan therapeuten die ook in mijn netwerk zitten, die ook echt wel met patiënten werken, niet iedereen zal super happy de deur uitlopen. Ook al is dat wel jouw intentie. Dus ja, ik voel mee met degene bij wie kennelijk dat niet gelukt is in het overbrengen, maar ik voel ook mee met de vrouw die denkt, ik ben niet terug bij af, ik ben verder dan terug bij af. En daar wil ik induiken. Maar het voelt wel een beetje als de doos van Pandora. Oké, ik ga kijken waar het me brengt. En ik voel ook echt even de behoefte om zelf even goed over mijn eigen hart te strijken. Over je hart strijken is vaak ook weer het compassie aanhalen. Hè? Als we die woorden gebruiken over je hart strijken, nou dan doe je toch even iets voor een ander. Weet je, het vraagt om mildheid. Dus die woorden, maar ik doe het even letterlijk. Ik deed het letterlijk. Ik ging over mijn hart strijken. En dat is niet omdat ik iets goed heb te maken of zo. Of, hè, want ik besef, daar zit vaak de associatie van deze woorden, hè, deze uitdrukking bij. Maar om te zakken met mijn aandacht in mijn hartgebied. En ik doe het ook om mijn eigen spiritteam aan te roepen. Oké. En of ze komen, dat zullen we nog maar even zien. Dit is nou zo'n casus uit het leven gegrepen. Dit is casuïstiek. Dit is een casus waarvan ik hoop, waarvan ik zo graag wil, dat de mensen met wie ik samenwerk dit vaak inbrengen. Want je doet iets en het leven stelt je teleur. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Je hebt een goede intentie. En het leven komt ertussen. Dus er is dus een verwachting en die komt niet uit. En als eerste wil ik daarbij stilstaan. Want verwachtingen komt uit onze menselijkheid. Daar is niks mis mee. Je mag ook verwachtingen hebben. En helaas, als je veel geld vraagt voor een traject, dan schep je bij de ontvanger ook daarmee hele hoge verwachtingen. En deze ligt natuurlijk al wat genuanceerd, want voor de een is 1000 euro een gigabedrag en voor de ander is dat peanuts. Maar voor degene voor wie het peanuts is, zullen die verwachtingen ook iets milder zijn dan voor degene die dat echt uit een oude sok uit de la heeft moeten trekken en voor wie het dus echt spaargeld is. Maar uiteindelijk handelen we hier ook in verwachtingen. Daarom hoor je ook heel vaak, ik doe even aan verwachtingen, verwachtingenmanagement. Ofwel, ik wil even jouw verwachtingen in goede banen leiden. Op het moment dat jij teleurgesteld bent door iets in jouw leven, kan ook een relatie zijn, bedenk ik me nu. Ik ben een keer enorm teleurgesteld in een relatie. Maar mijn verwachtingen waren ook zo hoog gespannen. Ik dacht dat ik de hoofdprijs had gewonnen. Dat ik de lotto had gewonnen. Hè? De beste lottokaart had, of hoe je het ook wil noemen. En ik kwam in een paar maanden tijd van een hele koude kermis thuis. En toen besefte ik, dit heeft mij zoveel gebracht. Aha, deze herinnering wordt niet zomaar in me gelegd. Even kijken, even eerst deze afmaken. Op het moment dat jij teleurgesteld bent, raakt, voelt. Kijk eens even naar je verwachtingen. Wat waren jouw verwachtingen? En in hoeverre waren die verwachtingen realistisch? In hoeverre heb jij te veel verwachtingen bij de ander neergelegd? In hoeverre verwachtte jij te veel van de ander en daarmee te weinig van jezelf? Dus doe die reflectievraag eens. Wat verwachtte jij nou echt? En hoe realistisch is het, was het, dat die ander dat voor jou kon opbrengen? En hoe realistisch was het dat jij dat met die ander zou kunnen krijgen? Die is één. Nu de tweede, want daardoor werd deze herinnering in mij gelegd. Hoe zit het met jouw eigen verantwoordelijkheid? Hoeveel verantwoordelijkheid heb jij genomen voor de reis, voor de journey, voor in mijn geval deze relatie? En ik wil hem helemaal weghalen van aanbieders van dure trajecten, ook omdat ik natuurlijk zo'n aanbieder ben en dat ligt ook dicht bij mezelf en ook mijn eigen angst, hè, dat ik natuurlijk mensen, nou, als ik zo'n mail zou krijgen van iemand die, nou, ik had het laatst. Iemand had €17 betaald voor een masterclass en was echt teleurgesteld. En daar heb ik bewust geen podcast over gemaakt, omdat ik dan te eerlijk word. En laat ik zo zeggen, €17. Als iemand teleurgesteld is in €17, kan ik dat nog wel dragen. Maar niet als je mijn 3 maanden traject koopt en iemand is bitter teleurgesteld. Dat zou ik heel erg vinden. Daar komt een dag dat ik het ook kan dragen. Maar ik wil hem dus even helemaal hier los van maken, omdat het anders ook te veel over mij gaat. En ik wel heel erg graag met mijn eigen voorbeelden werk. Dus het gaat nog steeds over mij, het was een voorbeeld van mij, maar op een heel ander levensterrein. En het gaat over de liefde. Ach, de liefde. Alweer de liefde. Maar de liefde is ook gewoon een fijn onderwerp en daar kunnen we ons ook vaak aan relateren. En daarmee kan ik meer zuiver, meer echt zonder lading mijn boodschap overbrengen. Want verantwoordelijkheid. In dat voorbeeld met deze man droeg ik te weinig verantwoordelijkheid voor deze relatie. Ik had deze man zo hoog ingezet en hoog ingeschat en mijn verwachtingen waren zo hoog van hem, dat ik dacht als ik alleen nog maar een beetje leuk meedoe en ik ben gewoon vrolijk, lief, gezellig, weet ik veel. En dit waren geen bewuste keuzes, hè? Ik gedroeg me alleen wel zo. En waar ik van weg bleef, waren de echte eerlijke gesprekken. Want ik had natuurlijk al best snel in de gaten dat deze man eigenlijk niet beschikbaar was. Wat is nou mijn rode draad in mijn liefdesleven? Mannen die emotioneel niet beschikbaar zijn. En, maar ja, deze man was spiritueel zo wijs. Zo wijs. Ik had mijn hele leven al zo'n wijze man gegund. Maar hij was niet echt beschikbaar. Hoe uitte zich dat? Hij had gewoon een heel druk leven. En ook allemaal met hele terechte dingen. Hij had een baan in het buitenland. Hij deed een hele zware teacheropleiding. Als ik noem het maar even boeddhistische monnik. Zo noemde hij zichzelf ook heel vaak. Dat vroeg ook om heel veel eenzaamheid, alleen zijn. En ik grapte ook wel eens. Joh, jij wil uiteindelijk gewoon in je eentje op een hutje op de hei wonen. Dat was ook zo. Maar ik paste me daarin helemaal aan. Want ja, ik was wel bezig om uiteindelijk te trouwen. Nee, dat is een geintje hoor. Maar bij wijze van spreken, ik ging wel een serieuze relatie aan met een man. Dat noem ik toch een huwelijk. Die uiteindelijk boeddhistische monnik zou worden ergens op een berg. En dan zou ik daar de vrouw van zijn. Eigenlijk zo'n modern domineesgezin verhaal. Of een modern huisartsengezin verhaal. Weet je, de vrouw achter de schermen. Waardoor de man, ik moet er eigenlijk zelf nu zo om lachen. Maar mijn punt is, ik nam de verantwoordelijkheid niet voor de echte gelijkwaardige relatie. Die heb ik uiteindelijk wel genomen, want het liep natuurlijk de spuigaten uit. En de crisis kwam toen hij niet met mij een keer naar mijn ouders wilde, dat ik echt dacht, dude, seriously, come on. Dit is, weet je, ik heb jouw vader al gezien, ik heb je broer gezien, ik heb jouw kinderen al gezien, ik heb jouw hele familie al gezien en jij durft nu niet naar mijn ouders? Wat de biep. Waar gaat het eigenlijk nu echt over? En het erge was, mijn ouders woonden bij hem ook ongeveer twee dorpen verderop. We konden daar letterlijk van zijn huis naartoe lopen, via de bossen. En daar wandelden wij ook veel. Dus hoe moeilijk was het nou om even één kopje thee bij mijn ouders te drinken? Nou, hoe dan ook, ik heb de verantwoordelijkheid te laat genomen voor deze relatie. En uiteindelijk ging het tussen ons ook echt over die gelijkwaardigheid, maar ook om je eigen kracht te voelen. Dus als jij teleurgesteld bent in iets, in een bepaalde ervaring, en dat is meestal in relatie tot een ander, waar heb jij de verantwoordelijkheid niet genomen? Wat heb jij achterwege gelaten? Wat heb jij niet gedaan? Welk gesprek heb jij niet gevoerd en had je wel moeten voeren? Iemand die het slecht naar de zin heeft en nooit aan de bel trekt, daar kun je niks mee. Mijn grootste angsten liggen altijd bij de vrouwen die ik begeleid, die nooit iets van zich laten horen. Want ik weet dan niet wat er met ze, ik weet gewoon niet wat er met ze gebeurt en wat er in ze omgaat. Ik heb nooit angsten over de vrouwen die vaak bij mij op de lijn komen en af en toe wel een beetje mopperen. Dat is eerlijk, dat is direct, daar kan ik wat mee, dat is in my face. En dan kan ik ze ook helpen. En wellicht dat ik bij mijn volgende leven vanuit je zielsmissiegroep dit nog stelliger ga zeggen. Als jij niet met mij deelt wat er in je omgaat, en dus niet over je eigen schroom heen stapt of je eigen kwetsbaarheid of wat je ook maar weerhoudt om mij erin te betrekken, kan ik je niet helpen. En misschien is dat voor degene die mij deze mail stuurde ook niet aan de orde, hè? En heeft het dat wel gedaan? Maar als jij nu kan met teleurstelling, waarin heb jij het niet gedaan? Welke verantwoordelijkheid had je kunnen nemen en heb je laten liggen? Dan, die verantwoordelijkheid gaat nog verder, want je hebt ook te maken met emoties en dit is een lastige. Mijn waarheid, mijn zielswaarheid wordt steeds meer. Alle emoties, alle gedachten komen uit jou, in jou, door jezelf. Voor een reden. Anderen kunnen die wel in jou triggeren. Anderen doen jou dat niet aan. Maar jij hebt je wel te ontfermen over die emoties, die gedachten, maar ook de interpretatie van een gebeurtenis. En kun jij je daarover ontfermen? Ja, ik denk eigenlijk dat deze twee voor mij het belangrijk zijn. Wat waren jouw verwachtingen? Waren die realistisch? En hoe heb jij vervolgens zelf naar jouw verwachtingen gedragen? Wat heb je gedaan? Wat heb je gelaten? En kun je daar eerlijk over zijn? En wat was daarin nodig? Maar ook wat had jij zelf daarin te doen? Ik heb nou heel erg dat gesprek naar boven gehaald, maar het zit ook letterlijk in, doe je de oefeningen wel? Heb je letterlijk gedaan wat deze persoon beloofde of zei, als je dit nu maar vaak genoeg doet, dan komt dit eruit. En deze voelde ik dacht al, hij is nog niet helemaal af. Durf je daar ook in jouw eigen wijsheid te volgen? Dat is wat anders dan niet doen wat degene die daarin een expert is, zegt. Dat is doen wat de expert zegt en vervolgens dat zo in je vingers krijgen en erachter komen, maar het is niet helemaal mijn recept. Dit is de recepten uit een kookboek doen, eerst helemaal wat de topkok zegt en dan erachter komen, ja, maar ik hou toch iets meer van kaneel en iets minder van cayennepeper. En dan maak je het recept op jouw maat. Dan ga je het masteren. En dat is next level verantwoordelijkheid nemen. En dat is jouw eigen goeroe worden. Dat is iets wat ik ook vaak roep. Want het kan zomaar zijn dat in het enorme verlangen om iets in jezelf te laten ontwaken, iets in jezelf te herinneren, om in dat enorme verlangen dat je te hoge verwachtingen had, die te veel bij de ander neerlegt, daarin te veel afhankelijk bent geworden en te veel niet in een wederkerige, maar in een onderdanige relatie bent terechtgekomen en dan heeft de begeleider dat niet gemerkt. En als je ook te weinig van jezelf hebt laten zien, dan kan de begeleider het ook niet oppikken. En soms, deze is ook belangrijk, en dat heb ik ook een keer tegen iemand gezegd die aarzelde om in mijn traject in te stappen. Die was ook teleurgesteld over allerlei andere trajecten en ik ben dan altijd heel erg op mijn hoede. Want als je teleurgesteld bent bij andere mensen, dan ben je straks waarschijnlijk ook teleurgesteld bij mij. Omdat het ook vaak iets zegt over de persoon zelf. Maar goed, tegen die persoon zei ik, ga eerst nou maar eens nadenken, wat hebben al die trajecten jou opgeleverd? En daar moeten positieve dingen in zitten, alleen misschien anders dan je had verwacht. En soms heb je een traject nodig om jezelf op een diepere laag te leren herkennen, maar was dat niet het eerste wat je uit dat traject wilde halen? Maar ga eens kijken, durf eens te zeggen wat het je wel heeft opgeleverd. En soms is het niet meer dan dit nooit meer. Want ik heb mezelf dit en dit en dit allemaal aangedaan. Ik heb mezelf hierin allemaal onthouden. En wat het me heeft opgeleverd is dit. Dit nooit meer. En dan vanuit die enorme sterke nee kun je dus ook jouw enorme krachtige ja voelen. Wat dan wel? Nou, bijvoorbeeld dat jij gelijkwaardigheid wil, of dat je waar voor je geld wil, maar dan heb jij wel te identificeren, wat houdt dat voor jou in, waar voor je geld? En als je dan te maken hebt met hele ongrijpbare, ontastbare dingen, dan is dat een hele moeilijke om te krijgen. Om daarop af te kunnen rekenen. Kijk, als jij een auto bij iemand koopt en hij start niet, dan krijg je geen waar voor je geld. Dat is concreet, dat is meetbaar. Maar als jij bij iemand een traject koopt die jou gaat beloven en die jou helpt om te leren leven vanuit je hart. En dat je meer je intuïtie kan volgen. En dat je dus je passie kan achterhalen. En daar echt harde beloftes op doet. Dat kun je nooit beloven. Ik doe die belofte nooit. En ik ga nu eigenlijk mijn webteksten maar eens nalezen. Of ik dat toch niet stiekem ergens zeg, want ik weet dat ik dat nooit kan waarmaken. Ik kan bij jou wel activeren, ik kan jou aanzetten, ik kan jou uitleggen hoe ik het doe. Ik kan jou meenemen in oefeningen, maar jij hebt het zelf te doen. En als jij het niet doet, op wat voor manier dan ook. Als jij het niet oppakt, als jij het niet doorvoert, als jij niet jouw mens zijn ook meelaat doen, dan wordt het niks. Daar ben ik heel eerlijk in. Dus als jij investeert in dit soort trajecten en je wil waar voor je geld, dan moet je voor jezelf even heel goed nagaan, wat is dan dat waar wat ik wil hebben en wat heb ik ervoor over? Met andere woorden, hoeveel geld mag dit mij kosten en levert het mij uiteindelijk misschien alleen maar een mooie ervaring op en is er verder niks veranderd? Wat mij raakte in dit mailtje in het bijzonder was dat zij juist het tegenovergestelde heeft ervaren. Dus daar is meer aan de hand. En dat zit waarschijnlijk meer op het vlak van gelijkwaardigheid en krachtmacht. Die ga ik verder niet uitdiepen. Maar zet ik even als een open vraagteken erin. Want daar is meer gebeurd. En dat zou dus wel eens degelijk de winst kunnen zijn. Dat je dit zo in je teen hebt ervaren. In jezelf. De ander hoeft het alleen maar aan te reiken. Hè? Want nu lijkt het, want ik trek weer even de parallel met deze man. Hij heeft mij echt niet ontkracht of zo. Hè? Of misbruikt. Nee, joh, dat heeft hij allemaal helemaal niet gedaan. Was een hartstikke goede man. Hij was alleen niet zo doorleefd wijs als ik altijd dacht van hem. Ik had hem te hoog op een voetstuk gezet. En uiteindelijk is het ook met hem weer helemaal goed gekomen. Want hij is uiteindelijk getrouwd. Dat vind ik het mooiste van het verhaal. Iemand die zich never nooit wilde binden. Maar wilde stiekem wel trouwen. En was enorm een keer door mij geraakt. Omdat ik niet heel enthousiast had gereageerd. Op één zinnetje van hem. Dat hij toch eigenlijk het liefst wel zou willen samenwonen. En hoe moest het dan met al die kinderen van ons. Want samen hadden wij er 6. En dat ik heel praktisch zei. Ja, maar weet je, mijn kinderen gaan allemaal nog naar de middelbare school in Utrecht. En dat dorp waar jij woont, dat is toch... Ja, hoe moet dat dan? In plaats van dat ik was gezwijmeld. Oh, liefste, wat heerlijk. Dat wil ik ook. Ja, ik ben daarvoor ook heel nuchter. Dus met mijn enorme nuchterheid kan ik ook deze hele mooie sensitieve mannen altijd enorm afschrikken. Want dan zeg ik nooit de juiste dingen. Dat was daar ook gebeurd. En daarom ben ik zo blij met mijn huidige man. Wij kunnen heel erg eerlijk, aards, oprecht en soms wat rauw met elkaar praten. Maar wel vanuit onze tenen. En dan begrijpen we elkaar altijd meteen. En ondertussen is hij onwijs romantisch. En ben ik het ook weer steeds meer aan het worden. En is dat ook allemaal weer goed gekomen. Maar ik wil maar zeggen. Ik wil dus niet jou de illusie geven dat ik daar van alles in tekort ben gekomen. Ik heb die relatie aangetrokken om dit in mezelf te leren herkennen. En hij heeft mij aangetrokken om echt te durven voelen. Maar ik wil gewoon een vrouw 24/7. En ik wil me wel binden. En dat wil ik wel. En waarschijnlijk wilde hij nog veel meer wat ik ook niet had. Ik was denk ik iets te pittig en iets te fel voor hem. Maar dat heb ik eigenlijk nooit bij hem gecheckt. Maar dit kan dus ook gebeurd zijn tussen de vraagsteller en de aanbieder van dit traject. En brengt mij weer helemaal terug naar alles wat ik al gedeeld heb in deze podcast. Over verwachtingen, verantwoordelijkheid en als laatste dus durf ook te kijken wat heeft het je wel opgeleverd. Bijvoorbeeld dit nooit meer. Daardoor heb ik nu een andere man gevonden, want dit met deze man toen nooit meer. Nou, dat was hem. Zet hem op en until we meet again. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op 5 sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een korte geschreven review achterlaten. Dank je wel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft er jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle@daniellehermeler.com. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.